Ik denk dat de wereld ernaar snakt naar een stukje vooruitkijken en visie.
Maar het is wel zo dat het niet vanzelfsprekend is dat bestuurders aandacht hebben voor die lange termijn.
Nou ja, wat je dus ziet is omdat wij vorig jaar niet voorbereid zijn op vandaag, moeten we vandaag het probleem van gisteren oplossen.
Je merkt toch inderdaad wel dat running the business, zoals we dat noemen, hè, de dagelijkse processen, de politiek-bestuurlijke dynamiek, incidenten die om een oplossing vragen, veel aandacht vergen.
En hebben we dus vandaag geen tijd om het probleem van morgen voor te zijn.
Het is voortdurend op deuren kloppen en aandacht vragen.
Je kan zo'n plan gaan maken. En dat is ook echt de intentie van dit trendoverzicht. Dit scenario zit eraan te komen. Maak een plan.
Welkom in de publieke ruimte. Een podcast over prangende vragen en taaie dilemma's die komen kijken bij een betere publieke dienstverlening. De plek waar nieuwe perspectieven een podium krijgen.
Welkom in de publieke ruimte. We zitten opnieuw in Nieuwspoort, waar zojuist een staatpraat is georganiseerd door het team van de Staat van de Uitvoering. Een staatpraat over een toekomstverkenning voor de publieke dienstverlening. In de Staat van de Uitvoering staan alle hete hangijzers voor de uitvoering beschreven. En een van die heikele punten is dat de focus veel te veel ligt op de korte termijn, de waan van de dag. Terwijl er juist in de wat verdere toekomst ook grote uitdagingen liggen, Otto.
Ja, zeker. Want als we niet oppassen zijn de uitdagingen van nu de problemen van de toekomst. Daarom is er nu een trendverkenning opgesteld als onderdeel van die toekomstverkenning publieke dienstverlening 2035. Hoe oud ben je trouwens in 2035?
Dat is over 12 jaar, hè? Of 11 jaar alweer. Ja. Dan tik ik al bijna de 60 aan volgens mij.
Je ziet er nog goed uit voor je leeftijd. Welke trends ten aanzien van mensen, middelen en technologie zijn van invloed op de publieke dienstverlening over 10 jaar? Daar gaan we over praten met twee gasten.
Onze eerste gast werkt al meer dan 25 jaar als begeleider van scenario- en strategieprojecten. Hij ontwikkelde zijn expertise bij Shell in Londen, bij de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschap in Amsterdam en bij Global Business Network in de Verenigde Staten. Hij is docent aan de Universiteit Nijrode, waar hij bij professionals en bestuurders het belang van een toekomstbestendige koers op de agenda zet. Bovendien is hij een van de auteurs van de trendverkenning die we vandaag bespreken. Paul de Ruiter. Welkom in de publieke ruimte. Jij stelt dat er geen slechte scenario's bestaan, alleen slechte voorbereidingen. Wat bedoel je ermee?
Nou ja, scenario denken is beroemd geworden doordat Shell 30 jaar geleden al na had gedacht over de oliecrisis voordat die kwam. Vervolgens is het beroemd geworden bij de Rabobank, die al in 2003 nadacht over een kredietcrisis. En ze verdienen in 2008 2,8 miljard, waar de rest bijna failliet ging. Dus als je van tevoren nadenkt over een grote uitdaging, dan hoeft dat geen risico te zijn. En andersom is ook waar. Als er heel veel kansen zijn, maar je hebt daar niet over nagedacht en je hebt je niet voorbereid om die kansen te grijpen, is het ook weer zonde.
Ja, ik ben heel benieuwd. Ja. Onze tweede gast die werkte voorheen in strategische functies bij het ministerie van Justitie en Veiligheid en het Openbaar Ministerie. Tegenwoordig houdt hij zich dagelijks bezig met de toekomst bij de Belastingdienst. George Middeldorp, van harte welkom. Jij bent afdelingshoofd Futuring. Nou, nu kan ik me voorstellen dat je dat af en toe moet uitleggen als je op een verjaardag zit. Maar betekent dit eigenlijk dat je de hele dag in een glazen bol kijkt? Of wat doet iemand die zichzelf afdelingshoofd Futuring mag noemen?
Nou, ik mag me gelukkig prijzen dat ik afdelingshoofd ben van een heel mooi team. Van mensen die de toekomst verkennen. We kijken zeker niet in een glazen bol. We zijn geen toekomstvoorspellers, heel nadrukkelijk. Maar we gebruiken wel onze verbeeldingskracht om ons een beeld te vormen van hoe de toekomst eruit zou kunnen zien. En vooral inderdaad welke ontwikkelingen op de Belastingdienst afkomen.
Oké. Nou, we gaan eens beluisteren of jullie alles al een beetje in het slotje hebben. En hoe jullie daarop anticiperen natuurlijk.
Maar laten we eerst even stilstaan bij het nut van een trendverkenning. Waarom hebben we dat nodig als overheid? Otto, jij sprak met Maarten Prinsen.
Ja, zeker. Hij is lid van de stuurgroep van de Staat van de Uitvoering en werkt bij Binnenlandse Zaken. En ik vroeg hem wat eigenlijk het nut is van zo'n trendverkenning.
Ja, zonder toekomstverkenning ben je een blind paard. He, dan kan je alleen maar het gebaande pad op en dan overkomt je alles. En dat gebeurt al vaak genoeg en dat moet gewoon afgelopen zijn. Dus je moet echt je ogen openen voor die toekomst. Dat is heel lastig, want niemand kan in de toekomst kijken. Maar je kunt wel flink een stuk terugkijken en kijken wat je mag verwachten, wat op je afkomt en je daarop voorbereiden. Doe je dat niet, ja, dan ben je verloren. Dus dat is de simpele reden.
Ja, Paul, dan ben je een blind paard als je niet naar voren kijkt. Herken je dat beeld?
Ja, absoluut. Het is zonde natuurlijk om inderdaad continu te reageren op wat er gisteren is gebeurd. Terwijl je eigenlijk al heel veel dingen die de komende jaren gaan gebeuren aan kan zien komen als scenario. Niet als voorspelling inderdaad, maar als scenario kan je heel veel dingen wel voorzien.
Oké, en die scenario's, is men bijvoorbeeld bij de Belastingdienst al doordrongen van de noodzaak van scenario planning? Is dat echt een actief onderwerp waar veel naar gekeken wordt en over gesproken wordt, George?
Nou, veel over gesproken is misschien iets te veel gezegd, maar we hebben een directie waar ik onderdeel van ben, innovatie en strategie, die in 2018 is opgericht, juist met het doel om verder weg in de toekomst te kijken naar wat er op de organisatie afkomt. Maar het is wel zo dat het niet vanzelfsprekend is dat bestuurders aandacht hebben voor die lange termijn. Je merkt toch inderdaad wel dat running the business, zoals we dat noemen, hè, de dagelijkse processen, de politiek-bestuurlijke dynamiek, incidenten die om een oplossing vragen, veel aandacht vergen. En daardoor is er niet altijd even veel tijd en mentale ruimte voor bestuurders om naar de lange termijn te kijken. En, ja. Nou ja, daar helpen wij hen dan mee.
Ja, hoe dan? Al veel op deuren kloppen?
Zeker, op deuren kloppen. En ze confronteren met de inzichten die we hebben. Dus we zijn bijvoorbeeld nu bezig op basis van al die trendkaarten, dat zijn er 25, een heel breed palet van maatschappelijke ontwikkelingen, om ook een trend alert te maken. Nou, wat zijn nou de paar ontwikkelingen? We zeggen, nou, die dender op de Belastingdienst af, daar moeten we echt iets mee. En die hebben we nog onvoldoende in het vizier. Dus het is voortdurend op deuren kloppen en aandacht vragen.
Oké, okay, ja. Nee, we gaan het komende half uur nog eens even bij een paar van die dingen kijken van waar klop je dan zo over op de deur. Otto, we gaan ons deze aflevering schuldig maken aan fact-slapping, hè?
Ja, fact-slapping. Want het trendrapport staat helemaal vol met data en cijfers. Dus we gaan de feiten, die vliegen ons om de oren. Misschien ook aardig om te vertellen. Er zijn in het rapport 30 trends in kaart gebracht. En dat gaat eigenlijk langs de lijn van 3 thema's. Mensen, middelen en technologie. En zo gaan we het gesprek vandaag ook voeren in deze podcast. Dus laten we eens even beginnen bij die mensen. Als ik in het rapport lees, dan zie ik dat we in 2035 stijgt de Nederlandse bevolking naar bijna 19 miljoen mensen. En er komen tussen de 600.000 en 1,5 miljoen mensen bij, onder meer door migratie. En ruim 4 miljoen AOW'ers erbij. Ruim 20% meer dan nu. We koersen aan op 150.000 minder zorgmedewerkers en 1 op de 3 mensen is mantelzorger. Nou ja, kortom, demografisch is het een en ander behoorlijk in beweging. Vergrijzing, migratie, geopolitieke spanningen. Ik las heel veel verschillende dingen, maar Paul, hangen die factoren eigenlijk samen? Kijk je die ook in onderling samenhang of is het allemaal chronologisch naast elkaar? Hoe kijk je eigenlijk als scenario planner naar dat soort variabelen?
Nou, we zijn begonnen met vanuit de step te kijken. He, vanuit demografie, economie, sociaal, maatschappelijk, technologie, ecologie en politiek. En vervolgens hebben we die, omdat we dit niet zomaar doen, maar voor de staat van de uitvoering, naar de knoppen gekeken die voor de uitvoering belangrijk zijn. En je hebt 3 belangrijke knoppen, dat is mensen, middelen en technologie. Dus we hebben dat in samenhang gebracht. Dus we hebben een aantal van die de step onderwerpen tot mensen gecategoriseerd. En vervolgens hebben we daar ook een verhaal bij geschreven. Want als je dat bij elkaar optelt, dan zie je meer mensen die grotere vragen stellen aan de publieke dienstverlening. Dus dat is lengte maal breedte. Dus de oppervlakte neemt daar enorm toe. Terwijl het aantal mensen die kunnen leveren minder wordt.
Is dat nieuw? Was dat 20 jaar geleden een ander beeld?
We hebben in 2010 de grote uittocht geschreven. En daar ken ik Siewert de Groot ook van, mede-auteur van dit trendoverzicht. En toen wisten we ook al, dit gaat er aankomen. We zitten, de babyboom gaat met pensioen. Toen hebben we de AOW-leeftijd omhoog getrokken van 65 naar 67. En bij mij is nog maar de vraag of ik met 68 of 69 straks met de AOW ga krijgen. Die is nu gekoppeld aan een levensverwachting. En daarmee hebben we dus een aantal dingen uitgesteld. We hebben ook ingezet op digitalisering de afgelopen 10 jaar. Dus het grote probleem dat er aan zat te komen, hebben we daar proactief een beetje opgelost, maar nog lang niet voldoende. En als je nu nog een keer dat doet, dan denk ik, ja, de uitdagingen die we hadden, nou, die verbleken met de uitdaging die we gaan krijgen.
Maar George, als je kijkt bij de Belastingdienst, als je puur kijkt naar mensen, waar maak jij het meeste zorgen om? Waarvoor klop jij het hardst op die deur?
Nou, de grote uitdaging voor de komende jaren is wel de personele capaciteit. We hebben een vrij hoge gemiddelde leeftijd bij de Belastingdienst. De komende 5 jaar stromen 12.000 medewerkers uit die met pensioen gaan van de 28.000. Natuurlijk gaan we ook weer nieuwe mensen werven. En we zijn gelukkig nog een van de meest aantrekkelijke werkgevers in Nederland. Dus dat gaat voor een deel lukken. Maar we moeten er zeker rekening mee houden dat we hetzelfde en eigenlijk ook meer werk, want we krijgen meer belastingplichtigen straks. Ook meer mensen vanuit een ander land die voor het eerst belastingaangifte gaan doen. Dat we met minder mensen nog wel meer werk moeten verzetten. Ja. Dus dat betekent een enorme uitdaging om ook te kijken of we het werk op een andere manier kunnen organiseren.
En maak je daar dan voor verschillende scenario's?
We hebben een verkenning gedaan onder de titel eerst van arbeidsextensief werken. Kun je alles van vinden, maar het komt er eigenlijk in het kort op neer van op welke manier kun je het werk op een andere manier organiseren. En dat zal voor een flink deel zitten in gebruik van technologie. Kunnen we de processen nog efficiënter maken met robotic process automation, zoals dat heet. Er zijn best nog wel wat handmatige processen, ook bij de Belastingdienst, arbeidsintensieve. Kunnen we die nog verder automatiseren? En ook kijken of we op termijn ook met behulp van artificial intelligence mensen die aan de balie werken, het belastingtelefoon beter kunnen ondersteunen, zodat ze sneller een vraag kunnen beantwoorden. Maar wellicht ook de inzet uiteindelijk van een chatbot, waar mensen een vraag kunnen inspreken of intypen, waar automatisch gegenereerd een antwoord op komt. Daar zijn we nu wat eerste stappen aan in het zetten om daarmee te experimenteren. Dus daar zijn we nog lang niet zover. Maar ja, dat is wel de toekomst, denk ik.
Het is wel interessant, hè? Want jij praat nu ook op een aantal punten over functionaliteit en instrumenten. En vaak in organisaties praten we heel erg korte klap op de implementatie van dat ding. Maar jij plaatst hem eigenlijk in een veel breder perspectief, waarin je uitlegt waarom dat ding nodig is in het kader van een meer lange termijn perspectief. Nu weet ik bijvoorbeeld iemand als Yoko Dron, die schrijft van die boeken over de aarde is rond. Winnaar van het managementboek in 2020. En die sprak al bijvoorbeeld over de personele transformatie als gevolg hiervan. Daar moet ik meteen aan denken. En hij had het bijvoorbeeld over dat mensen die informatiebeheerders zijn, daar hebben we er steeds minder van nodig. Maar we krijgen een enorm gebrek aan robotherders. Want je had het net over robotic process automation, geloof ik. Mensen die dus die robots kunnen aansturen. Want we vinden het wel prettig dat naast al die technologie altijd nog een mens aan de knoppen zit. Is dat ook een discussie bij jullie? Komt er een stuk ethiek kijken bij dit soort gesprekken? Of is het vooral heel plat en functioneel?
Nee, het zeker niet plat en functioneel. Nee, de ethische vraagstukken komen nadrukkelijk aan de orde. Zeker ook waar het gaat om privacy. Gegevens die gedeeld gaan worden. Ik had het net even over de inzet van zo'n chatbot. Daar bouwen we dan een eigen database, een eigen ChatGPT voor. Dat zal nooit in de publieke ruimte plaatsvinden.
Nee.
Dus daar zijn we wel heel kritisch op. En dat schrijft de Kamerbrief van staatssecretaris Van Huffelen ook voor. Hoe groter de impact op burgers, hoe meer waarborgen je ook moet organiseren. Ja. Dus dat is een nadrukkelijk vraagstuk, ook voor ons.
En is dat dan ook iets wat anders is in andere sectoren? Want Paul, jij spreekt natuurlijk ook in private sector. Hier zitten veel meer waarborgen, hoor ik George zeggen. Gaat het dus ook sneller in die private sector, omdat die waarborgen minder nodig zijn en je gewoon een vrolijk Chinees of Koreaans systeem naar binnen rijdt?
Natuurlijk is het zo dat bij kleinere bedrijven, bij start-ups, dat je een aantal dingen kan doen die in de publieke sector niet kan. Maar zodra het een groot beursgenoteerd bedrijf is, met heel veel liabilities, met juristen, reken maar dat ze daar ook bovenop zitten. Maar wat ik het mooiste vind hiervan is dat als je die uitdaging ziet en je neemt de tijd, dus je probeert niet het probleem van gisteren vandaag op te lossen, maar je denkt, hey, dit is een uitdaging voor de komende 10 jaar... dan kan je dit soort dingen goed ontwerpen in plaats van snel implementeren. Dan kan je ethiek integreren in je design. Dan kan je compliance by design in organiseren. En dan kan je nu dus leren van de Belastingdienst hoe ze dit doen. Maar ze doen dit ook bij de politie. En ook de IND gebruikt dit soort technologieën. Dus hier kan je heel goed samen optrekken. Dus we hoeven niet, er zijn 38 organisaties verbonden aan de staat van de uitvoering. We hoeven dat niet 38 keer uit te vinden. We kunnen gewoon lentjebuur spelen. We zijn mekaars concurrent niet. Dus hier mag je afkijken. Op school mocht dat niet. Hier moet je eigenlijk afkijken.
Ja, precies. En het is ook wel interessant, want die organisaties die jij noemt, hè, publieke dienstverleners, uitvoerders. Ook als je kijkt bij studies bijvoorbeeld van het ANO-fonds, van het Rijk of van gemeenten, dan zie je dat de overheid eigenlijk voor 30-60% van het werk bestaat uit administratieve processen. En ik hoor je ook zeggen, George, heel veel van dat soort processen, die staan onder druk. Over 10, 15 jaar zijn die misschien er niet meer of zijn heel anders. Dus hoe anticiperen we hierop? Zijn we onze strategische personeelsplanning al aan het aanpassen op wat er komen gaat? Of overkomt het ons straks een beetje, zoals we ook Maarten Prinsen hoorden zeggen? Waar staan we ergens?
Ik denk dat het een geleidelijk proces is. We zitten nu ook nog echt wel in de fase, ook naar aanleiding van de kinderopvangtoeslag, om meer mensen van vlees en bloed aan balies en de belastingtelefoon te hebben. Geleidelijk aan zal dat gaan meer richting gedigitaliseerde, gepersonaliseerde dienstverlening. En ja, het perspectief op nog langere termijn zijn we nu aan het verkennen. Met alle mitsen en maren kan ook zijn dat we nog veel meer gemak bieden. En dat burgers en bedrijven veel minder zelf aangifte hoeven te doen. We hadden onlangs een delegatie uit Finland op bezoek. Daar zijn ze echt al wat verder. Een overheidsbeleid gericht op ondersteuning van de real-time economie. Waarbij ook toegewerkt wordt naar elektronische facturen. Waarbij een stukje informatie daaruit rechtstreeks naar de Belastingdienst gaat. Oh ja. Dat betekent dat een ondernemer geen btw-aangifte meer hoeft te doen. Dus lagere administratieve lasten voor ondernemers. Minder werk voor de Belastingdienst. Nou, zo denk ik dat we gaandeweg onze manier van werken gaan aanpassen. En daarmee ook de behoefte aan personeel.
Naast mensen zijn ook middelen een belangrijke factor voor de publieke dienstverlening in 2035. Het is onzeker hoe de financiële situatie van Nederland er over 10 jaar uitziet. Zowel macro-economisch als op het gebied van de overheidsfinanciën. We lezen in de trendrapportage, hoewel het BBP de komende jaren waarschijnlijk zal blijven stijgen, wordt het overheidssaldo, het verschil tussen de inkomsten en de uitgaven van de overheid, steeds negatiever. En ook de overheidsschuld stijgt volgens de prognoses van het CPB. Even wat fact slappen. We gaan 17 miljard per jaar bezuinigen. Tenminste, als we dat goed willen blijven doen. Ondertussen staat er ook nog ruim 23 miljard aan studieschuld uit. We hebben 7,5 miljard nodig voor bijna 1 miljoen woningen. 60 miljard voor het klimaat- en stikstoffonds. De totale zorguitgaven stijgen van 15% naar 19% van het BBP. En we moeten voldoen aan de NAVO-norm natuurlijk van 2% van het BBP. Ja, welke keuzes maak je valt niet in de laatste plaats samen met de middelen die tot je beschikking staan. George, bij jullie komt natuurlijk allemaal alles binnen. Hè? Hoe ga je die verdeling goed doen?
Nou ja, daar beslist de Belastingdienst niet over. Nee. Dat zijn politieke keuzes die gemaakt worden. Wij staan opgesteld voor de belastingheffing en inning. Wat ook de grondslag daarvan mogen zijn. Maar goed, de Belastingdienst staat wel aan de basis van de financiering van publieke goederen en diensten.
Ja, en dan zie je bij de private sector, daar moeten ook keuzes gemaakt worden. Kan de publieke sector daar iets van leren, hoe ze daar keuzes maken?
Nou ja, ik denk dat het belangrijk is dat je vooruitkijkt. Is dat we komen uit een tijd waarin de rente daalde en dat de overheid dus gratis geld kon lenen. Want ze betaalden minder dan dat de inflatie was. En daardoor is er ook met miljarden aan fondsen opgericht de afgelopen tijd. Zijn de salarissen gestegen in de publieke sector. Dat kon ook allemaal. Maar we staan dus voor een trendbreuk. En op vandaag tijdens de staatpraat, de mensen in de zaal verdachten allemaal, nou, dat de bezuinigen is niet ergens in 2035 of later. Nee, dat gaat waarschijnlijk het komende kabinet al doen. En ben je daar klaar voor? En wat je ziet is dat bij de overheid en bij publieke dienstverleners is het vaak zo dat je tegen de tijd dat er geformeerd wordt heel hard gaat roepen voor meer geld, meer geld, meer geld. Want dat is natuurlijk het scenario dat je wil. Maar je plant natuurlijk niet alleen op mooi weer. Je moet ook tegelijkertijd nadenken van jongens, maar wat als die rente blijft stijgen? Wat als die belastinginkomsten tegen gaan vallen? Wat als de uitgaven van zorg zo hoog worden dat het toch een keertje naar de politie of naar de douane of naar naar de gemeentes gekeken wordt? En dan wil je toch wel dat mensen al een plan klaar hebben liggen en daar over na hebben gedacht. En dat ze niet dan in paniek met een bottenbijl moeten gaan bezuinigen.
Maar het is natuurlijk helemaal geen leuke boodschap, hè, om van de formatietafel vandaan te komen en te zeggen, jongens, het wordt minder bij de politie, in de zorg. We moeten toch allemaal een tandje minder hebben te besteden.
Nee, leuke kunnen niet maken. Makkelijker wel misschien. Ik denk, maar dat is bij het bedrijfsleven is er een intrinsieke motivatie om het goedkoper te doen. Want anders lopen je klanten weg. En bij de overheid lopen de klanten niet weg. En kan je dus gewoon elk jaar duurder maken. De enige die weg kunnen lopen zijn de multinationals. Die lopen al weg. Maar de burgers kunnen niet weglopen. Maar ook die burgers gaan op een gegeven moment piepen. Want ja, het wordt gewoon voor heel veel mensen te duur allemaal. En de overheidsbestedingen zijn nu ook wel een grote oorzaak van de inflatie op het ogenblik. Dus daar zul je toch ook echt zelf naar moeten denken. Hoe kan het efficiënter? Hoe kan het beter? En dat is misschien niet leuk, maar je kan het wel leuk maken.
Hoe dan? Even een tip voor de formerende partijen. Hoe kom je nou vrolijk daar vandaan om te zeggen, we gaan bezuinigen?
Hackathons. Hè? Weet je, wat je echt wel leuk is, is dat je nadenkt. Stel je voor, 20 jaar geleden, als je zou zeggen je mag je niet meer je slang in je auto stoppen. Je moet zelf de slang in je auto stoppen, want dat doen we niet meer voor je.
Bij het tanken.
En we moeten bij de bank, dat je zegt van, goh, mag ik even achter in de computer van de bank? Want ik typ het zelf wel in. Als je 20 jaar geleden dat tegen de bankier, dat iemand achter de balie had gezegd, ga weg. En nu zijn we dus blij. We ervaren het als betere dienstverlening dat we zelf onze overschrijving in de computer van de bank intypen. Maar bij banken en bij pompstations is er een enorme incentive om het elk jaar weer goedkoper te maken. Want anders loop je weg naar een andere pompstation of andere bank. En bij de overheid is die incentive dus niet. Dus die moet je zelf op de agenda zetten.
Maar hebben ze ook een blik die verder reikt? Hè? Want de overheid die werkt in hoge mate met jaarbegrotingen. Misschien een keer een 4-jaren plan, maar houdt het misschien wel ook mee op. Is het zo dat financiële prognoses in de private sector ook gewend zijn om een keer over 10 of 15 jaar te kijken? Kortom, is hun blik, reikt die wat verder dan in het publiek domein? Zou je er iets over kunnen stellen?
Nou ja, bij middelen is heel belangrijk is dat de overheid werkt met een kasstelsel. Die hebben alleen maar een cash in, cash out. En die kunnen niet iets activeren. Die kunnen niet zeggen, dit is een investering voor 10 jaar en die verdient zich in de komende 10 jaar terug. Nee, alles wordt met een kasboekje uitgerekend. Terwijl je in het bedrijfsleven heb je ook nog een balans naast je profit en loss, naar je inkomsten uitgaven. En ik denk dat het goed zou zijn, en daar zijn ook mensen mee bezig bij financiën, om na te denken over, ja, wat zijn nou echt investeringen? Welke verdienen zich terug? En hoeven die zich ook niet in 1 jaar terug te verdienen? En dan kan je ook op de lange termijn denken. Maar we zitten echt met hoe wij met een kasstelsel werken. Met alleen maar inkomsten uitgaven en niet met een balans. Dwingt ons op 1 jaar gedachtes en heel veel investeringen in andere manieren van werken, andere paradigma's, andere manieren van organiseren, nieuwe technologie, verdienen zich pas in 3, 4, 5 jaar terug. En dat is wel heel moeilijk.
Ja, maar zo blijf je dus steeds in die korte termijn hangen ook. Hè?
Nou ja, wat je dus ziet is, omdat wij vorig jaar niet voorbereid zijn op vandaag, moeten we vandaag het probleem van gisteren oplossen. En hebben we dus vandaag geen tijd om het probleem van morgen voor te zijn. Ja. En dan loop je continu heel evidence-based, feiten gedreven, evidence-based, achter feiten aan. Maar we hebben geen data van de toekomst. We hebben voorstellingsvermogen van de toekomst. Dus we moeten nu ons voorstellingsvermogen gebruiken, die lange termijn op de agenda zetten. En ik denk dat de mensen in het land daarna snakken naar zo'n visie. Eindelijk een keer iemand die vooruitdenkt. Regeren is vooruitzien, dat adagium gaat uitvoeren.
Ja, maar dat is natuurlijk in het verleden ook al wel eens gebeurd. In de trendrapportage lezen we onder andere dat in 2014 werd al benadrukt dat de Belastingdienst massale stappen moest zetten om de ICT te vernieuwen. Dat gebeurde toen niet. 2018 werd vervolgens weer gewaarschuwd voor de risico's van verouderde systemen. Het adviescollege ICT-toetsing waarschuwde in 2022 dat de programma's die zijn opgezet om in 2026 over te zijn gestapt op een ander systeem niet in staat zullen zijn om de doelstellingen te verwezenlijken. George, zo blijf je aan de gang.
Ja, het is geen kwestie van niet willen bij de Belastingdienst. Hè, maar echt nog een gevolg ook van eerdere bezuinigingen die tijdens de bankencrisis in de gang zijn gezet. Die hebben echt een lange termijn negatief effect gehad. Waardoor we nog tot op de dag van vandaag met een technische schuld zitten, zoals dat dan heet.
Maar is dat zo dat het niet kon of dat ze het niet wilden?
Nou, ik denk als we voldoende financiële middelen hadden kunnen blijven houden, ook voor IT, dat we al eerder in staat waren geweest om te moderniseren en ook ruimte te maken voor echte vernieuwing. Zodat we IT ook echt kunnen inzetten voor betere dienstverlening aan burgers en bedrijven.
Maar financiering vraagt toch ook een beetje om keuzes maken? Dus dat je in 2014 al had gezegd, nou, maar we vinden het zo belangrijk, we willen het geen puin op laten worden. We maken gewoon andere keuzes.
Ja, ik kan niet overzien welke overwegingen toen gemaakt zijn 10 jaar geleden. Toen werkte ik zelf nog niet bij de Belastingdienst. Maar ik weet wel dat alles op alles is gezet om de basis op orde te krijgen. Ja. En dat doen we nog steeds. En gelukkig is het ook wel gelukt om die technische schuld terug te dringen. Maar we hebben er nog steeds mee te maken. Een bijkomende factor is ook nog, je moet ook de mensen nog in de markt zien te vinden, hè, die IT-werkzaamheden bij de Belastingdienst kunnen uitvoeren. Dus het is een combinatie van financiële middelen en personele middelen.
Ja, precies. Want ik begrijp dat dit het bulldozer-effect heet, Paul. Hè? Dus als je problemen telkens vooruit schuift en niet oplost, dan stapelt het zich op. Dus zo'n technische schuld die je net noemt, George, is echt zo'n voorbeeld van zo'n bulldozer-effect. Doordat we dingen misschien wel in scenario's keurig hebben gepland en gezegd, nou, we moeten rond die tijd dus eventjes richting de vervanging van legacy-systemen. Als we het dus niet doen en vooruit schuiven, dan krijgen we dit soort zaken. Kom je meer van die bulldozer-effecten tegen bij de overheid?
Ja, heel veel. Die ICT-problemen zit je op heel veel plekken. En ik zal geen namen noemen, maar erin heel veel dienstverleners. Als je met de uitvoerder zelf praat, van jongens, er hangen nu hele betaalsystemen op 3-4 mensen. Als die over 2 jaar weg zijn, dan weten we dat we straks bepaalde uitkeringen niet meer kunnen betalen. Er zijn heel veel bruggen. Als je met mensen gewoon uit de praktijk vragen van hoe de wegen en de bruggen erbij staan, je houdt je hart vast. Er is zoveel geboeldozen de afgelopen tijd. En hoe dat dan komt, is dat, en dan gaat het een tijdje goed. En dan denk je daar niet over na. En vervolgens komt er opeens een bezuiniging. Dan denk je, een black swan, wie had dat kunnen denken? En dan wordt er op dat moment, omdat je aan de 3%-norm van Europa moet voldoen, of de 60%, norm, wordt er echt in blinde paniek inderdaad gehakt, waardoor je inderdaad niet verstandig kan bezuinigen. En dat zie ik nu weer aankomen. We komen uit de vette jaren. Mocht er een scenario komen, en ik hoop het niet, maar mocht er een scenario komen waarin de rente hoog blijft en dat de oorlog zorgt dat we veel aan defensie uit moeten geven en dat de zorg heel veel van ons gaat vragen. En als we dan geen plan klaar hebben liggen, ja, dan gaan we weer met de bottenbijl gewoon dingen afzagen waar we spijt van krijgen. Terwijl je ook slim vorm kan geven. Snoeien geeft heel veel vorm. Dus met slim snoeien kan je dingen mooier maken in plaats van hakken. Je kan zo'n plan gaan maken. En dat is ook echt de intentie van dit trendoverzicht. Dit scenario zit eraan te komen. Maak een plan.
Het derde thema waar verschillende trends over terug te vinden zijn is technologie. Het is al veel voorbij gekomen. Het toverwoord bij dit thema is uiteraard AI. Even wat cijfers hierover op een rij. Wereldwijd neemt de hoeveelheid data met 530% toe tussen 2018 en 2025. Tussen 2021 en 2027 wordt naar verwachting 2,1 miljard geïnvesteerd in AI. Dat genereert weer 1,3 biljoen euro aan omzet in 2035.
We lezen dat AI zich exponentieel heeft ontwikkeld en dat de toepassingen hiervan deze technologie steeds meer in de samenleving zijn geïntegreerd. Burgers raken daardoor dus ook gewend aan een bepaald serviceniveau. George, kan de overheid aan die verwachtingen gaan voldoen of zal er een enorme servicekloof gaan ontstaan? Wat verwacht je eigenlijk?
We zijn in ieder geval nu al bezig om te kijken hoe je AI kunt inzetten om de dienstverlening te verbeteren. We zetten het al in interne processen. Maar dat is dan vooral machine learning. Hè, grote hoeveelheden documenten, e-mails doorzoeken en daar dan een BSN uit halen. En het helpt ook al bij het begrijpelijker maken van de brieven van de Belastingdienst. En de toekomst is ondersteuning van de mensen aan de belastingtelefoon die direct een antwoord klaar hebben, specifiek op die maatvraag die gesteld is. En wat ik al eerder al zei, in de verdere toekomst, een chatbox waar je je vragen aan kunt stellen en je krijgt een gegenereerd correct antwoord. En op de langere termijn, dat is wel een beetje het wenkend perspectief voor 2035 plus, is dat belastingheffing en inning veel meer automatisch gaat, waardoor er ook gewoon minder dienstverlening nodig is.
Ja, we wisten al wie je was. Dus we hebben je maar vast het geld overgemaakt in keurige maandelijkse termijnen. Preventief. Dat idee.
Nou, dat zou inderdaad kunnen. En je hebt een real-time overzicht van wat je aan belasting betaalt. Maar goed, dat staat echt nog volledig in de kinderschoenen. En zijn we nu voorzichtig aan het verkennen, samen ook met het ministerie van Financiën. Dus hoe dat er precies uitkomt te zien en op welke termijn, dat weten we nog niet. Maar ja, ik zie dat wel als wenkend perspectief. Ja.
Maar de vooraf ingevulde aangifte is natuurlijk al wel een heel mooi voorbeeld.
Absoluut.
Van hoe het echt met technologie en met datakoppelingen de mensen echt een stuk makkelijker hebben gemaakt.
Het Europese programma Digital Decade simuleert overheden om actief te anticiperen op technologische ontwikkelingen. Er wordt zelfs gepleit voor een structurele investering van 3% van het BNP in technologische infrastructuur. Is het digitale bewustzijn in Europa al wat verder ontwikkeld dan in Nederland, Paul?
Nou, we liepen enorm voor. En misschien is het de wet van de remmende voorsprong. De laatste jaren lijken wij in ieder geval volgens de OECD-statistieken achteruit te lopen. Zelfs achter op België. En dat vind ik zonde. En dat doet echt pijn. Nee, maar dat is een leuke wedstrijd, toch? Die willen we wel weer winnen. En ik denk dat we dat kunnen. We hebben knappe koppen. We hebben Delft, Enschede. We hebben een internetknooppunt. We hebben de beste internetverbindingen. Mensen spenderen 5 uur per dag achter een scherm.
Ja, mijn kinderen wel meer, hoor.
Kan je nagaan. Ja. Nou, en zijn wij daar wel? Hè? Ook als de publieke dienstverlener zijn we daar wel. En hebben we er verstand van. En ook dat is echt iets wat we leuk kunnen maken. Waar we ook de nieuwe generatie aan ons kunnen binden. Waarin het zowel efficiënter, maar ook leuker en makkelijker kunnen maken. Maar we moeten dat wel de tijd voor nemen. Want dat moet wel compliant by design, zeg ik maar. Want als je het te snel en te oppervlakkig doet. En te gericht op, ik wil even snel iets regelen. Ja, dan kunnen we er ook hele grote fouten mee maken. Dus dat zouden we niet willen.
Nee,
ja.
Precies. Maar zo'n Digital Decade, een enorm groot Europees programma. Dat doet eigenlijk een enorm appel op de versnelling die we als overheid moeten maken. Om die technologie te gaan omarmen en toe te passen. Toch is technologie lang niet altijd een onderwerp wat in de boardrooms besproken wordt. Is dat bij de Belastingdienst inmiddels al wel anders, George?
Nou, in ieder geval zijn wij druk bezig om daarmee ook te experimenteren. Met blockchain bijvoorbeeld. Samen met verschillende partners kijken we naar de ontwikkeling van een digitaal ondernemingspaspoort. En ook een voertuigenpaspoort. Dus dat is zeker de toekomst. Dus dat is ook onder de aandacht bij bestuurders. En ik wou nog even aan toevoegen, want het is heel goed om in kansen te spreken als we het hebben over technologie en AI. Ik zie ook nog wel een risico en dat is de integriteit van informatie en van data. We kennen nu al deepfakes, desinformatie vanuit bepaalde landen. Ik hoorde onlangs nog de term desdata. Misschien niet meer kunnen waarborgen van de integriteit van data. Nou, de Belastingdienst is een hardcore data-organisatie. Dus het is voor ons essentieel om te waarborgen, ook met behulp van technologie, dat die data ook kloppen en dat die waar zijn. Dus die grens tussen waar en niet waar, ik denk dat die wat diffuser gaat worden. Daar zullen we diezelfde technologie die een bedreiging kan vormen, AI, quantum, zullen we ook moeten inzetten om die data te beschermen.
Ja, want tegelijk, maar ik hoor nu ook dat je zeggen van we moeten dat nog allemaal weer eens goed gaan bekijken. Waardoor we over 10 jaar nog steeds weer achter de feiten
zijn. We zijn daar al mee bezig.
Okay.
Ja. Nee, het is heel zorgvuldig wat je zegt. Nou ja, misschien dichter bij huis en ook dichter in de toekomst. Je ziet een enorm veel toepassing ook van mobiele technologie. Mobile first hoor je overal. Draagbare technologie, wearables, die mooie horloges en stappentellers. En stembediende technologie, hey Siri of hey Alexa. Dus de vraag die dringt zich op korte termijn al aan, bijvoorbeeld ook bij een belastingdienst. Van wanneer kan ik eigenlijk als burger de dienstverlening aanvragen via een voice technologie? Zijn jullie daar al mee bezig met dat soort praktische toepassing?
We zijn dat zeker aan het verkennen. Maar ik gaf al aan, we hebben ook nog een technische schuld weg te werken. We moeten ook gewoon alle bestaande processen draaiende houden. Dus het is echt wel een uitdaging om ook ruimte te vinden in het IV-portfolio, zoals dat dan heet. Om te kunnen innoveren. Ja. Maar zeker, we zijn dat aan het verkennen. En waar we de mogelijkheid hebben, gaan we dat uiteraard ook doen.
Maar kan dat niet misgaan, Paul? Dat inwoners, burgers, consumenten, zo je wilt, zeggen... ja, maar ik ben nu gewoon gewend dat ik via mijn voice-technologie overal mijn zaken doe. Ik roep iets in mijn Albert Heijn-app en morgen heb ik mijn boodschappen te staan. Ik heb niks getypt. Ik heb gewoon lopen brullen terwijl ik aan het hardlopen was. Als dat het patroon wordt, kunnen we als overheid achterblijven... of gaat ons dat problemen opleveren?
Nou, en dat is precies, dat is die kloof die wij ook benoemd hebben in het trendrapport. Heel duidelijk is dat je zegt, ook al ga jij 2 stappen vooruit, als de rest van de wereld 5 stappen vooruit gaat, dan lijkt je weer verder achter te lopen. Terwijl jij denkt, ik maak toch stappen vooruit. Nou, ik ben zelf ingenieur uit Twente. Daar hadden ze in de jaren 80 het spin-off bedrijfje Telecats, waardoor je inderdaad kon bellen met de computer. Die spraaktechnologie bestaat al heel lang, wordt steeds beter. En wat ik mijn oproep zou zijn, is zoek elkaar op. Want je kan nu met 38 uitvoeringsorganisaties 38 keer dit wiel uitvinden. Maar misschien als dat in de berichtenbox is gekoppeld, of op mijn overheid een voorlees-appje zit aan de DigiD gekoppeld. Dus we kunnen misschien ook wel naar een andere voorkant toe, een gezamenlijke voorkant toe, waardoor je met 1 oplossing die echt goed is, want dan kan je er ook gezamenlijk goed in investeren, en waardoor je dus heel veel investeringen op heel veel achterkanten niet meer hoeft te doen. Nee. Dus ik zou daar echt een oproep doen, pak deze trends, ga daar gezamenlijk over nadenken, ga vanuit die klantreis of die burgerreis nadenken van oké, ik ben 18, ik ga voor het eerst inschrijven bij Duo, voor het eerst inschrijven bij een gemeente, voor het eerst zorgpremie, eerst belasting betalen. Dus wat moet zo'n 18-jarige die opeens met 5 uitvoeringsorganisaties, kunnen we daar niet 1 proces voor organiseren die heel gaaf is? Kunnen we die niet aan de mijnoverheid.nl hangen of bij mijn DigiD? Laten we daar tijd voor nemen.
En ik hoor je zeggen, doe het samen. En doe het samen. Dat is toevallig ook de oproep die Christa Klein vandaag deed. Zij is ook lid van de klankbordgroep van de Staat van de Uitvoering en natuurlijk directeur-generaal van het programma Werk aan Uitvoering. En het is natuurlijk mooi, zo'n trendverkenning en zo'n toekomstscenario. Dat kun je in je eentje doen, maar je kan het dus ook samen doen, hoorden we net al. Maar ik vroeg haar, wat is nou het voordeel van het samen doen?
Ja, het voordeel van samen is dat je meerdere perspectieven samenbrengt. Het perspectief zowel vanuit de publieke dienstverlening als van beleid. Zowel vanuit het Rijk als vanuit de medeoverheden. Zowel vanuit de samenleving als vanuit de overheid. Want ik denk, daar zit, als je het hebt over oplossingsrichtingen of op een nieuwe manier naar zaken kijken. Ja, wat we zelf weten, dat wisten we al. Maar het gaat juist ook om hoe balanceer je ook in die verschillende perspectieven. En wat zijn daar de oplossingsrichtingen in eigenlijk naar voren. Dus dat klinkt misschien een beetje abstract. Het is ook niet zo dat we 1 agenda voor iedereen hoeven te hebben. Want ik denk, de kunst zit er juist ook in. Dat in verschillende domeinen heb je weer verschillende type vraagstukken. Het fysieke domein, zitten weer andere vraagstukken of consequenties aan dat er aan het sociale domein bijvoorbeeld zit. Dus het belangrijkste is in mijn optiek dat iedereen zelf ook in de keten, in de verbanden waarin samen wordt gewerkt, dit agendeert. En daar zelf ook over nadenkt van hoe kunnen we anticiperen op de uitdagingen die voor ons staan.
Ja, we hoorden Christa Klein, Paul. En dat agenderen, denk je dat dat al voldoende gebeurt als je naar de overheid kijkt op dit moment?
Nou, het mooie is toevallig vorige week was hier de Toekomstkamer gepresenteerd in Nieuwsport. Ik denk dat de wereld ernaar snakt naar een stukje vooruitkijken en visie. Ik denk dat de staat van de uitvoering gaat ook in haar rapport van 2024, die in juni uitkomt, aandacht geven aan de trends en de scenario's. Dus die gaan het op de agenda zetten. Dus het op zoveel vlakken wordt er nu tegelijkertijd aan die toekomst gewerkt en op die toekomst de agenda gezet. Dus ik heb daar wel vertrouwen in.
Ja, en tegelijkertijd is het ook wel aan de politiek om niet alleen maar op incidenten in te gaan, maar juist ook op die lange termijn. Inge van Dijk, Tweede Kamerlid voor het CDA, was ook aanwezig bij de presentatie van deze trendrapportage. En ik vroeg haar, wanneer begint nou die lange termijnvisie eens een keer bij de Tweede Kamer te komen?
Ja, het is hardnekkig, want inderdaad, de waan van de dag, wij worden echt geleefd door de waan van de dag. Dat laten we overigens ook gebeuren. Want je ziet gewoon in bijna alle debatten praten we altijd over problemen die al ontstaan zijn, die opgelost moeten worden. En veel te weinig over wat we aanzien komen en waar we plannen voor moeten maken. We weten het, we proberen het ook wel, maar dit moeten we echt beter gaan doen met elkaar.
Ja, maar hoe dan?
Ja, wij moeten agenderen. Dus dat zie ik als een rol als Kamerleden. Het zou ook helpen als het vanuit de overheid zelf ook geagendeerd zou worden. Zodat we elkaar gaan versterken.
Ja, maar het is makkelijker gezegd dan gedaan. Terwijl als ik die opgaves en die lange termijn zie, dan denk ik, oei, we hadden eigenlijk gisteren moeten beginnen.
Ja, en ik denk dat we 10 jaar geleden ook dachten. Wil ik de urgentie van vandaag absoluut niet mee bagatelliseren. Ik denk dat we de mindset moeten hebben om altijd vooruit te kijken. Want heel veel zie je gewoon op je afkomen. Vergrijzing, we weten dat het eraan komt. Dus we zullen daar gewoon gisteren inderdaad al echt plannen voor moeten maken.
Ja, wat gaat u doen om het ook bij de collega-Kamerleden onder de aandacht te brengen?
Ja, ik ben verantwoordelijk voor mijn eigen inbreng. Dus ik zal dat verhaal iedere keer moeten blijven vertellen.
Inge van Dijk, George, als je dit hoort, wat zou eigenlijk voor jou de prioriteit zijn? Of moet je juist met het moeilijkste beginnen en dan het makkelijkste daarna? Wat is eigenlijk de volgordelijkheid in al die trends?
Nou, wat de Belastingdienst heel erg zou helpen is vereenvoudiging van wet en regelgeving. Kijkend naar de uitdaging voor burgers en bedrijven, de begrijpelijkheid en de doenlijkheid, zoals het heet, van wet en regelgeving. Maar natuurlijk ook voor de Belastingdienst zelf zou het heel erg helpen als ook de Tweede Kamer mee helpt om in ieder geval kritisch te kijken naar weer het zoveelste amendement voor een zoveelste uitzonderingsgroep. Die allemaal weer extra complexiteiten ook in de IT met zich meebrengen. Dus dat zou eigenlijk wel prio 1 zijn.
Ja. Hoe hoopvol ben jij, Paul?
Hoe hoopvol ben ik? Nou, ik heb een negatieve bias. We werken voor Defensie en CTV, noem maar op. Dus ik ben heel goed in allemaal doemscenario's te bedenken. Maar na 30 jaar doemscenario's bedenken, valt het me op dat het elke keer veel langer duurt voordat het echt instort. Dat het nog veel langer goed gaat. Ik dus ben eigenlijk na 30 jaar eigenlijk optimistisch geworden. Omdat ik daarvoor eigenlijk te pessimistisch was.
Maar eigenlijk zeg je dan van ondanks de scenario's gaat het nog goed in plaats van dankzij.
Nou ja, wat ik het mooie vind is dat een aantal organisaties echt heel goed vooruit denken. Als je al kijkt dat we al meer dan 20 jaar geleden, denk ik, met de commissie Veerman en het Delta-programma zijn begonnen. En we geven dus 1 miljard per jaar uit om te zorgen dat wij klaar zijn voor die klimaatverandering. En dat was even heel spannend de afgelopen winter. Maar ik ben heel blij dat ik in Nederland woon en niet in Bangladesh. En dus we zijn heel goed in op een aantal vlakken echt vooruit te denken. Wij zijn ook op heel veel statistiekenlijstjes doen we het als Nederland gewoon hartstikke goed. Het is niet voor niks dat heel veel mensen uit Europa hier wil komen werken. We hebben pensioenregelingen met 1500 miljard op beleggingsrekeningen staan. Met een latente belastinginkomsten voor de Belastingdienst van 500 miljard. Er staat dus, als wij wat wij aan belasting nog gaan krijgen van de 1500 miljard in de pensioenfondsen. Daar staat dus gewoon nog, maar daar, we hebben een kasstelsel, we hebben geen balans. Maar er zou dus een off-balance asset van 500 miljard. Dus eigenlijk hebben we geen staatsschuld. Nou, dus als we gewoon goed kijken, wij staan er gewoon heel goed voor. We hebben gewoon heel veel dingen goed geregeld. Omdat wij als Nederland een 350 jaar oude cultuur hebben van scenario denken. Michiel de Ruiter deed het al. Wij zijn het meest verzekerde land in de wereld. Wij zijn hier gewoon heel goed in.
En ik begrijp ook, hè, als ik het gesprek vandaag beluister en ook het rapport lees, zo'n trendverkenning waarin we kijken naar mensen. Waar zetten we mensen wel of niet op in? Hè? Die menselijke mate willen we op sommige punten hebben. Terwijl op andere punten, zeker ook bij een belastingdienst, kunnen we heel goed met geautomatiseerde processen dingen heel snel, heel zorgvuldig en waardevrij doen. Waardoor het voor iedereen in ieder geval op een eerlijke manier verloopt. Dus die mix van mensen, middelen en technologie, daar moet je keuzes in maken. Ik hoor jullie ook zeggen, dat is niet altijd een kwestie van bezuinigen, maar juist ook een kwestie van investeren op de juiste dingen. Dus laten we hopen dat zo'n trendverkenning, die is opgesteld als onderdeel van die toekomstverkenning, publieke dienstverlening 2035, leidt tot een heldere agenda. Waar dan ook, naar we hopen, wat meer een investeringsagenda achter schuil gaat. Dat we het geld op de juiste plek inzetten, zodat het gaat werken voor iedereen. Ook in die dienstverlening. En George, als jij door je ogen gaat kijken, 2035, waar zit je dan ergens rond deze tijd?
2035, dan vrees ik dat ik al met pensioen ben.
Wat leuk. En waar woon je dan? Laten we eens even dromen.
Nou, ik woon nog sinds mijn studie in Amsterdam. Hartje Centrum en dat bevalt me uitstekend.
Kijk aan. Geen,
dus ik denk dat ik nog vaker naar allerlei culturele uitjes ga.
Wat lekker. En hoe is dat voor jou, Paul?
Ja, als je eerlijk bent, ik heb al 30 jaar een voorliefde voor Zuid-Afrika. Als je kijkt hoeveel jonge mensen daar zijn, hoe hard Afrika aan het groeien is dus als wij. Daar zit nog zoveel kansen. De biodiversiteit die daar fantastisch is. Dus ik hoop daar, als ik 66 ben, nog niet met pensioen, want ik vind mijn vak zo leuk. Ik blijf gewoon doorgaan tot ik erbij neerval, ben ik eerlijk gezegd. Hoop ik daar veel te zijn, want daar zijn heel veel jonge mensen die we hier goed kunnen gebruiken. Dus of de oudjes moeten naar Zuid-Afrika, of mensen uit Zuid-Afrika moeten hier naartoe. Maar ik denk dat die uitwisseling, die internationale uitwisseling, op een nog grotere schaal ook voor een betere wereld zou kunnen zorgen. Ik weet alleen niet of ik mag vliegen tegen die tijd.
Oh. Ah ja, en jij Otto?
Nou, ik verwacht dat ik dan in de 14e jaargang zit van de publieke ruimte. En hier in Nieuwsport nog steeds prachtige podcasts mag maken over dit onderwerp met jou, Martijn.
Nou, ik wou eigenlijk ongeveer hetzelfde zeggen. Ik zei eerst van ik ben bijna 60, ik ben dan 55. Dus het valt misschien nog wel mee. En ik dacht, ja, anders gaan we gewoon naar Zuid-Afrika. Gaan we hem daar opnemen met z'n vieren.
Ben ik helemaal mee eens.
Vooral in de winter, als het daar warm is.
Dank jullie wel. Dit was De Publieke Ruimte, een podcast over het verbeteren van de publieke dienstverlening. Naast mij zit Martijn Grimius, mijn naam is Otto Tors. Met dank aan onze gasten hier aan tafel, George Middeldorp en Paul de Ruiter. Vond je dit interessant? Deel deze podcast dan met je collega's via social media en geef een reactie in de comments. Volg ons op LinkedIn en abonneer je op ons kanaal. Dan krijg je vanzelf de nieuwe aflevering in je favoriete speler aangeboden. Graag tot de volgende keer.
Tot de volgende keer.